Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Ga tot Jozef. In eerdere uitzendingen zijn we altijd begonnen met een tekst over de heilige Jozef en momenteel lezen we uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman en uitgegeven door Carmelitana in Bethsaida. We waren toegekomen aan het hoofdstuk over Jozef, de stille heilige. Van de heilige Jozef is er geen enkel woord bewaard gebleven. Van hem geldt in hoge mate wat van Maria werd gezegd toen ze samen met Jozef, na 3 dagen zoeken, Jezus terugvond in de tempel. Ze bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. Maar wat moest Jozef heel speciaal in zijn hart bewaren dat hem zo stil maakte, dat hem leidde tot die inwendige stilte? We kunnen antwoorden dat Jozef de bewaarder was van de 2 grote geheimen waarmee de paradox van de incarnatie plaatsvond. Voor eerst is er het geheim, of we kunnen het beter het mysterie noemen, van de maagdelijkheid van Maria. Als gevolg van haar bijzondere uitverkiezing door God om de moeder van God te worden, was Maria geroepen om maagd te blijven. Door haar onbevlekte ontvangenis werd Maria er speciaal op voorbereid om deelgenoot te worden in het heilsmysterie van God, en daaruit vloeide haar roeping tot maagdelijkheid voort. Dat heeft ze aan Jozef moeten meedelen, en het blijft in de stilte van de relatie tussen Jozef en Maria bewaard wanneer dit gebeurde. Maar in de droom die Jozef ontving, werd deze maagdelijkheid van Maria bevestigd. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men zal hem de naam Emmanuel geven. In dezelfde droom ontvangt Jozef een 2e geheim, helemaal in lijn met het eerste, namelijk dit van het goddelijke moederschap. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Jozef moet door deze 2 geheimen overweldigd zijn geworden, net zoals ook Maria bij de aankondiging van de engel. Maria heeft gesproken met de engel. Ze heeft hem vragen gesteld. Ze is dan met spoed naar Elisabeth gelopen en heeft daar haar Magnificat uitgezongen. Na deze eerste uitbundigheid in woord en daad heeft ook Maria zich daarna in stilzwijgen gehuld en zullen we in het evangelie van haar nog slechts een aantal luttele woorden ontvangen. Jozef heeft zich onmiddellijk in stilte gehuld. Van hem is er geen lofzang zoals deze van Maria of van Zacharias. Wel actie. Stipt alles uitvoeren wat hem vanwege God wordt gevraagd. In Jozef groeit vanuit de geheimen die hij draagt, de grote mysteries waarmee hij geconfronteerd wordt, een diepe, inwendige stilte. Hij die reeds bekend staat als een rechtschapen man, zal vanaf nu deze rechtschapenheid verinwendigen. Het is alsof het goddelijke ook bij hem vlees wordt. Jozef wordt de eerste ontvanger van de genade van de incarnatie die zal leiden tot de verlossing. Hij wordt daarin de unieke en geprivilegeerde deelgenoot van Maria. We zouden zelfs kunnen zeggen dat Maria, eenmaal samen met Jozef, ook in de inwendige stilte trad die zo typisch was bij Jozef. Voortaan zouden ze de grote geheimen die God aan hen liet geschieden samen in stilte dragen. Het zou van een zeer oppervlakkige interpretatie getuigen wanneer wij de stilte van Jozef alleen maar zien als een niet spreken in de verhalen van de evangelies. Nee, zijn stilte gaat veel dieper dan niet spreken. Het is een echte contemplatie, Een blijvende en steeds groeiende verwondering. Een verdere uitzuivering van het geloof, waardoor een waar indringen in het mysterie van de incarnatie en de verlossing mogelijk werd. Alleen in geloof kon hij zijn opdracht aanvaarden en ook doorgronden. De opdracht om God zelf hier op aarde te vertegenwoordigen in het vaderschap van Jezus. Iemand noemde Jozef daarom ooit het sacrament van het vaderschap van Jezus. Jozef is dit zichtbaar teken van Gods aanwezigheid en hij begrijpt dat deze opdracht zijn menselijke krachten ver overstijgt. Daarom moet hij zich voortdurend openstellen voor Gods genade. Gelovend dat God hem de nodige kracht zal geven om deze bovenmenselijke opdracht te kunnen vervullen. Van Jozef werd geëist dat hij in voortdurend contact was en bleef met God, zich steeds afvragend wat Gods wil was en hoe hij deze op de juiste wijze kon inwilligen. Het refrein dat we later in Jezus' leven zullen horen, de herhaalde vraag en oproep om alles te doen volgens de wil van de Vader, zal ook bij Jozef zijn levensrefrein worden. En daarom werd hij een biddende, contemplerende mens en werd hij door de tijd heen de patriarch van het contemplatieve leven genoemd. Een contemplatief leven dat niet uitsluitend gereserveerd dient te worden voor hen die kiezen voor het religieuze leven. Het is ook de opdracht voor hen die zoals Jozef in de wereld actief zijn, hun leven uitbouwen in gezinsverband en daarin een taak vervullen. Iedere mens immers wordt uitgenodigd om ruimte te geven aan de spirituele dimensie van zijn leven en moet zich derhalve openstellen voor wat hem overstijgt. De grote existentiële vragen die bij het leven verhoren, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en wat is de uiteindelijke zin van mijn leven, waren ook voor Jozef zeer pertinent. En deze vragen verdragen geen oppervlakkig antwoord. Deze vragen krijgen slechts een antwoord wanneer ze in de stilte van het hart worden overwogen. Misschien is de reden dat velen vandaag de diepe zin in het leven verloren hebben, juist de oppervlakkigheid waarmee ze hun leven leiden. Ze leven van de ene gebeurtenis naar de andere en zijn druk bezig hun leven te vullen, maar ruimte en tijd om met het leven zelf bezig te zijn, nemen ze niet. Is het niet schrijnend een man van 74 jaar die niets meer om handen heeft te horen zeggen dat hij levensmoe is en daarom maar liefst uit het leven zou stappen? Is dat geen duidelijk symptoom dat de existentiële leegte alleen maar gevuld werd en nooit als leegte werd gekoesterd, om zo naar de echte vervulling te kunnen groeien? Jozef leert ons door zijn inwendige stilte om met de grote existentiële vragen van ons leven contemplatief om te gaan en ze een spiritueel antwoord te geven. Hij maakt bewust ruimte voor God in zijn leven. En wel zo dat God daarin de nummer één wordt. Het verdere verloop van zijn leven legt hij vertrouwvol in Gods handen. Is het spreken van de engel tot hem in een droom geen treffend beeld voor de wijze waarop God in het leven van de contemplerende mens aanwezig komt? Ook in ons leven zendt God zijn engelen om ons de weg van ons leven te wijzen. Het kunnen mensen zijn die op onze weg voorbij komen en ons op het juiste moment een antwoord geven dat we nodig hebben. Het kunnen omstandigheden zijn die een speciaal licht laten schijnen in de meest duistere momenten van ons leven. Het kan een woord zijn uit de schrift dat als het ware speciaal voor ons is neergeschreven. Maar mensen, omstandigheden en woorden zullen alleen maar deze bijzondere betekenis krijgen in ons leven wanneer we ons fundamenteel openstellen voor God, wanneer we, zoals Jozef, contemplatief in het leven staan en de nederigheid behouden om niet zelf steeds het laatste woord in en over ons leven te willen hebben. Vandaag leven we in een tijd waarin het woord overgeconsumeerd wordt. Alles moet op Facebook komen, in woord en beeld. En een mobiele telefoon moet steeds binnen handbereik zijn, om toch maar geen contact te missen. Wat is er toch allemaal te zeggen wanneer ik mensen eindeloos zie telefoneren in de wachtzalen van onze luchthavens? En wanneer het vliegtuig eenmaal terug op de grond is, kan er niet vlug genoeg opnieuw gebeld worden. De communicatiemogelijkheden lijken onbeperkt. Zelfs in het hartje van de broes in Afrika is men tegenwoordig bereikbaar. Maar is met de explosie van woorden ook de inhoud van ons communiceren gestegen? Zijn we betere mensen geworden en kunnen wij anderen echt helpen om te groeien in hun mens zijn, nu wij en zij quasi onbeperkt bereikbaar zijn? Tegelijk luidt de vraag wat de plaats is geworden van de stilte in ons leven. Is er voldoende uiterlijke stilte om de zo noodzakelijke innerlijke stilte in ons te laten groeien? Moeder Teresa zei het volgende over de stilte. De vrucht van de stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is het geloof. De vrucht van het geloof is de liefde. De vrucht van de liefde is de dienstbaarheid. De vrucht van de dienstbaarheid is de vrede. Maar alles vindt zijn vruchtbare grond in de stilte. Het gebed, het geloof, de liefde, de dienstbaarheid en de vrede. Het zijn deze vruchten die we ook bij Jozef tot bloei zien komen. Hij was een man van gebed die zijn leven bouwde op de vaste grond van het geloof. Zijn liefde kreeg concreet gestalte in zijn onvoorwaardelijke inzet voor het welzijn van Jezus en Maria. Heel zijn leven werd getekend door een grote dienstbaarheid en hij was een man die een diepe vrede uitstraalde. Het komt er dus echt op aan om heel bewust in ons leven momenten van stilte in te bouwen. En deze momenten van stilte zullen we heel speciaal kunnen genieten als we alleen zijn. In stilte alleen toeven voor God. Dat is het noodzakelijke kader waarin onze inwendige stilte kan groeien. Het is bewust kiezen voor een tegencultuur in een omgeving waar lawaai en het woord de absolute boventoon voeren. Mensen die altijd aan het woord zijn, kunnen misschien veel spreken zonder echt iets te zeggen. Wijsheid wordt niet geboren in een vloed van woorden, maar rijpt in de stilte van de reflectie en de overweging. Jozef handelt wijs en niet volgens zijn spontane impulsen, omdat hij in de stilte die hij creëert bekwaam wordt om te luisteren naar de stem van God. Bij Jozef vervaagt het onderscheid tussen de contemplatie en de actie, een onderscheid dat bij ons dikwijls tot spanning leidt. In zijn brief Redemptoris Custos stelt paus Johannes Paulus II dat bij Jozef de liefde voor de waarheid, caritas in veritate, en de eisen van de liefde, necessitas caritatis, juist via de contemplatie in elkaar vloeien. Jozef ontwikkelde via de contemplatie van het woord dat hij mocht beluisteren een ware liefde voor de waarheid dat in dit woord opklonk en deed alles om dit woord vlees te laten worden in het leven van iedere dag. Contemplatie bracht hem tot gerichte actie en vanuit deze actie ging hij telkens opnieuw de stilte van zijn hart binnen om er alles te overwegen. Is het verwonderlijk dat Theresia van Avila in haar hervormingswerk van de Karmel juist Jozef als voorbeeld nam en heel haar hervormingswerk aan hem toevertrouwde? Zij bracht Sint-Jozef in het hart van het zuivere contemplatieve leven, maar ook in het dagelijkse leven, waarin de contemplatie nooit mag ontbreken.
stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vrede in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.
Het volgende hoofdstuk uit het boek Gaat tot Jozef van broeder René Stokman heeft als titel Jozef de Rechtvaardige. Een van de titels die Sint-Jozef meekrijgt in het evangelie is de Rechtvaardige. Zo noemt Matthäus hem wanneer hij verneemt dat Maria in verwachting is. Het is het eerste woord dat over Jozef wordt gezegd, nadat hij gesitueerd is in de geslachtslijst als behorende tot het geslacht van David. We kunnen zeggen dat de rechtvaardigheid bij Jozef toch wel bijzonder was. Hij liet zich bij zijn gevoel voor rechtvaardigheid niet inperken in het steriel uitvoeren van wat de wet voorschreef. We kunnen stellen dat zijn rechtvaardigheid sterk op de proef werd gesteld. Maar juist in deze situatie kon hij tonen dat zijn rechtvaardigheid de gebruikelijke definiëring ver oversteeg. Het laatste zouden we kunnen zeggen, zijn rechtvaardigheid onder de koepel van de barmhartigheid. En hiermee kwam hij heel dicht bij de wijze waarop God zijn rechtvaardigheid gestalte geeft. Want bij God is er nooit een tegenspraak tussen zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Door zijn rechtvaardigheid te laten beschijnen, door zijn barmhartigheid, ontstaat bij God een verruiming van zijn rechtvaardigheid, zonder deze evenwel in het gedrang te brengen, en kunnen we ze eerder gerechtigheid gaan noemen. Gerechtigheid is rechtvaardigheid die niet aan zichzelf het laatste woord geeft, maar wel aan de barmhartigheid. Bij mensen ligt er tussen deze twee dikwijls een spanningsveld. Men is ofwel rechtvaardig en dan denkt men zich sterk en hard te moeten opstellen, ofwel is men barmhartig en dan heeft men het gevoel eerder zwak te zijn en compromissen toe te laten. Mensen die in een verantwoordelijke positie zitten, weten dit maar al te best wanneer ze over anderen een oordeel moeten uitspreken en eventueel maatregelen moeten nemen. Wanneer we alleen maar strikt de regels toepassen, stellen we iedereen op dezelfde lijn en doen we tekort aan het specifieke dat in iedereen en in iedere situatie aanwezig is. Iemand zei ooit dat er geen grotere onrechtvaardigheid bestaat dan de gelijkheid. Daar zit een grond van waarheid in. Regels en wetten hebben we nodig, maar steeds als richtingwijzer, hoe we rechtvaardig kunnen zijn tegenover die bepaalde mens in die bepaalde situatie. Is dat ook niet wat in de rechtspraak gebeurt, waar de feiten met de omstandigheden worden geconfronteerd en waar de straf kan verschillen naar gelang de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd? Jozef is zeker rechtvaardig op deze wijze, maar gaat nog een stap verder. Hij stelt voor alles het welzijn van de medemens voorop en is bereid om zichzelf daaraan ondergeschikt te maken. Het is eigenlijk boeiend om dat gebeuren waarin Jozef zich bevindt te ontleden en te mogen ontdekken waarom Jozef zo uitdrukkelijk door de evangelist de rechtvaardige wordt genoemd. Bij het vernemen van het feit dat Maria in verwachting is, gaat hij niet uitpluizen hoe Maria in verwachting is geraakt. Hij houdt geen enquête en ondervraagt Maria niet. Dat zou nochtans logisch zijn geweest, en eigenlijk had Jozef het recht om dit te doen, en had dit niets afgedaan aan zijn gevoel voor gerechtvaardigheid. Maar hij stelt uitdrukkelijk het belang van de persoon boven iedere daad. Hij zoekt hoe hij deze persoon, die schijnbaar in de fout is gegaan, alsnog kan helpen en blijven respecteren als persoon. De liefde voor de persoon blijft primeren boven het oordeel over de daad. Het is de houding die later door Augustinus zo treffend zal worden beschreven. We moeten de zonde haten, maar de zondaar liefhebben. De liefde en het respect voor de medemens is bij Jozef zo groot dat er ruimte overblijft om deze medemens te beschermen. Jozef kiest ten volle voor het leven en niet voor de dood. Omdat bij hem een zo groot gevoel van rechtvaardigheid en oprechtheid leeft, kan hij niet aanvaarden dat hij door een ander bedrogen wordt. Zijn besluit om zelf in stilte van Maria te scheiden heeft slechts één doel: aan Maria de ruimte te geven om haar leven als toekomstige moeder verder te leven, wat de daad ook was, wat ze eventueel zou hebben gedaan of misdaan. In plaats van op zijn rechten te staan en Maria openlijk van overspel te beschuldigen, hult hij zichzelf in een volstrekt stilzwijgen en doet hij bewust een stap opzij. Hij treedt hier in de mentaliteit van Johannes de Doper, die, naar Jezus opkijkend, zei: "Hij moet groter worden, maar ik kleiner." Door deze houding en dit besluit maakt Jozef de weg vrij, opdat de incarnatie zou kunnen geschieden, opdat de lang verwachte Messias in de wereld zou kunnen komen. Het is zijn menselijke bijdrage en deze is niet gering. Jozef heeft dat besluit niet zomaar genomen, maar het is een besluit dat gerijpt was in het gebed. Matthäus zegt uitdrukkelijk dat hij dat overwoog. Jozef liet zich in zijn invulling van zijn menselijke rechtvaardigheid verlichten door de goddelijke rechtvaardigheid. Jozef gaat niet naast de wet staan en trekt zich ook niet terug in een totale passiviteit of onverschilligheid, maar zoekt de oplossing waarbij de rechtvaardigheid door de barmhartigheid overkoepeld kan worden. Rechtvaardig, ja, maar op zo'n wijze dat de barmhartigheid uiteindelijk het laatste woord behoudt. En dat kan hij door aan Maria volgens de Joodse wet een scheidingsbrief te geven en haar daardoor los te maken van de band die reeds bestond tussen hem en haar. Zo ontstond er geen opspraak en kon hij in stilte van haar weggaan. Er is in dit geval geen vredevollere oplossing mogelijk. Tot deze oplossing komt men niet wanneer men impulsief reageert of wanneer men zich alleen maar door juridische raadgevers laat bijstaan. Die zoeken meestal wat het voordeligste is voor diegene die de vraag stelt. We begrijpen de invulling van de rechtvaardigheid bij Jozef uitsluitend als we in zijn persoonlijkheid doordringen en een volstrekt nederige man ontdekken. Iemand die zichzelf kan wegcijferen voor het welzijn van anderen. Iemand in wie de kenosis vlees en bloed was geworden. Eigenlijk zien we in Jozef het evenbeeld van Maria, die zich de nederige dienstmaagd noemt, en dit ook is. Maar het rechtvaardig besluit van Jozef eindigt niet met een menselijke overweging. Jozef neemt zijn voorgenomen besluit biddend en overwegend mee in zijn slaap. We leren hier het belang om in moeilijke aangelegenheden nooit een overhaast besluit te nemen, maar er zeker een nacht overheen te laten gaan. Soms brengt de slaap inderdaad uitsluitsel of een nieuw inzicht. Het is in zijn slaap dat Jozef een goddelijke ingeving krijgt, dat God hem zijn engel zendt, die hem de ware toedracht van de situatie duidelijk maakt. Jozef wordt niet verweten dat hij verkeerd zou hebben gehandeld door in stilte van Maria te scheiden, maar in zijn droom wordt hem gevraagd om in te treden in het gebeuren van de incarnatie en daaraan ook ten volle te participeren. Hij moet Maria tot zich nemen en het op de buitenwereld laten overkomen dat het kind dat Maria verwacht zijn kind is. Hij krijgt de opdracht een wettelijk kader te creëren voor Jezus. Deze volgende stap was slechts mogelijk omdat Jozef zelf reeds op voorhand de goede grond had klaargemaakt door het welzijn van Maria alle prioriteit te geven. Het is bovenop deze menselijke edelmoedigheid dat nu nog een grotere edelmoedigheid wordt gevraagd en aan Jozef een nieuwe verantwoordelijkheid wordt opgedragen. Dat laatste was niet mogelijk geweest indien Jozef zijn rechtvaardigheid op een andere wijze had ingevuld. We kunnen zeggen dat Jozef echt de grond voor Gods ingrijpen heeft klaargemaakt. Waarom? Omdat zijn rechtvaardigheid reeds een afstraling was van de goddelijke rechtvaardigheid. God kon gemakkelijk in de mentaliteit en de handelswijze van Jozef treden en hoefde Jozef helemaal niet te forceren, noch met zware argumenten te overtuigen. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Dit zal voortaan het refrein worden van zijn leven. Maar zijn onvoorwaardelijke bereidheid om God te volgen vond een menselijk fundament in zijn edelmoedige invulling van zijn rechtvaardigheid. Jozef kan ons heel wat leren wanneer het op rechtvaardigheid aankomt. Hij toont ons dat er helemaal geen tegenspraak hoeft te zijn tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. De oog om oog, tand om tand mentaliteit, waar onze menselijke rechtvaardigheid dikwijls in gevangen zit, maakt hier plaats voor een rechtvaardigheid die zich laat verlichten door de liefde. En deze liefde vertaalt zich in barmhartigheid. Bereidheid om in de vergeving heel ver te gaan en compassie voor het lijden dat de ander doormaakt. Op deze wijze plaatsen we onze rechtvaardigheid onder de koepel van de barmhartigheid. Dat is ook wat God zelf ons op zoveel plaatsen in het Oude Testament leert en dat volle werkelijkheid werd in het leven van Jezus. We moeten maar zien hoe hij met de zondaars omging en hoe hij zich liet raken door het lijden van de zieken. Op een ongeëvenaarde wijze heeft hij de twee dimensies van de barmhartigheid kleur gegeven in zijn parabels over de barmhartigheid. De parabel van de barmhartige Samaritaan, waar de compassie schittert, en de parabel van de barmhartige vader, waar de vergeving zegeviert. Jozef toont ons ook de weg hoe we onze rechtvaardigheid moeten opentrekken naar barmhartigheid. Het is bij hem het resultaat van gebed, van overweging. Het gebed geeft hem de kracht om die spontane neiging om alleen maar voor zijn eigen rechten op te komen, open te breken en te overstijgen. Meer nog, in gebed ontvangt hij nieuwe inzichten die hem tot een echte goede keuze doen komen. Een keuze die hem helemaal in lijn brengt met de roeping die God voor hem heeft. Ook al is deze op dit moment nog helemaal niet duidelijk. We mogen dan ook bidden tot Sint-Jozef dat zijn rechtvaardigheid ons mag inspireren, opdat we in de dagelijkse gebeurtenissen en wederwaardigheden van ons leven niet steeds zouden vasthouden aan ons eigen gelijk, maar het welzijn van de anderen voor ogen houden. Dan zal de ware gerechtigheid in ons leven mogen groeien, waarbij het welzijn van de anderen ook aan ons een groter welzijn mag schenken.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Zo net hebben we kunnen lezen uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stokman. Maar we hebben ook de gewoonte om kennis te maken met een nieuw heiligdom in een nieuwe uitzending. En vandaag maken we kennis met het op een manier oudste heiligdom van Sint-Jozef in de wereld. De Sint-Jozefkerk in Nazareth. Deze kerk staat tegenover een binnenplaats van de basiliek van de aankondiging. De grote basiliek, gebouwd op de plaats waar de engel Gabriel de menswording aankondigde aan Maria. De kerk van Sint-Jozef is in vergelijking met de basiliek erg bescheiden, maar ze behoren beide tot het complex van het Franciscaanse kloosteraltaar. De Sint-Jozefkerk is in neo-Romaanse stijl opgetrokken in 1914, dus het gebouw dat daar nu staat is op zich niet zo oud, maar het is wel bovenop de overblijfselen van een oudere kerk gebouwd. En bovenop een aantal kelderruimtes in grotten, waarvan men denkt dat ze deel uitmaakten van het huis van de heilige Jozef. Er is een zeer lange traditie van verering van deze plaats als woning van het heilig huisgezin. Het zou eerst het huis geweest zijn van Sint-Jozef, voor hij met onze lieve vrouw trouwde, en na hun huwelijk van de hele heilige familie. Er is een schriftelijke bron uit de 7e eeuw, met als titel De Locis Sanctis, over de heilige plaatsen, waarin deze plaats al wordt vermeld. Dit geschrift vormt het verslag van de pelgrimstochten van een zekere monnik Arculfus en is een interessant historisch document. Deze monnik bezocht als pelgrim vele heilige plaatsen en ook het heilig land. De tekst klinkt in vertaling als volgt. Nazareth heeft geen muren, maar wel knappe gebouwen en twee grote kerken. De ene in het midden van de stad is gebouwd op twee gewelven, waar eens het huis stond waarin de Heer werd gevoed in zijn zuigelingentijd. Deze kerk staat zoals gezegd op twee heuveltjes met bogen ertussen en heeft beneden tussen deze heuveltjes een zeer heldere fontein waaruit alle burgers hun water in vaten halen door middel van katrollen. Er is nog een andere kerk waar het huis stond waarin de engel tot Maria kwam. Tot zover het citaat. Ten tijde van de kruistochten bouwden christelijke ridders een kerk op de locatie van de kerk van Sint-Jozef, waarvan de restanten vandaag de dag nog zichtbaar zijn in de crypte van de huidige kerk. En dus in de tijd van de monnik Arculfus werd het de kerk van de nutrition in het Engels of van de voeding genoemd. En vandaag de dag de kerk van de heilige Jozef. In de 17e eeuw namen de Franciscanen de zorg over de locatie op zich en bouwden een nieuwe kerk. En deze werd dan in 1914 vervangen door de huidige neo-Romaanse kerk. De kerk werd gebouwd met behoud van de fundamenten van de oudere constructies en integreert elementen van eerdere religieuze gebouwen, wat bijdraagt aan de unieke uitstraling en het historische belang ervan. De huidige Sint-Jozefkerk is ontworpen in een eenvoudige, maar indrukwekkende neo-Romaanse stijl. Bij binnenkomst worden bezoekers verwelkomd door een serene sfeer, eigen aan de Romaanse bouwstijl. En dit gevoel wordt versterkt door de prachtige glas-in-loodramen die scènes uit het leven van de heilige familie tonen. Het altaar is het centrale punt van de kerk en de eenvoud van de inrichting weerspiegelt de nederigheid en devotie die kenmerken zijn voor het christendom en natuurlijk voor de heilige familie, het voorbeeld van het christendom. Onder de kerk bevindt zich een crypte met archeologische opgravingen uit de verschillende perioden van de geschiedenis en bezoekers kunnen daar onder andere restanten zien van een watertank, een werkplaats en mogelijk een woonruimte, allemaal uit de eerste eeuw. Ze worden dus vaak in verband gebracht met het dagelijks leven van Jozef en Maria. De crypte biedt een interessante kijk op het Nazareth van de oudheid. Het idee dat dit de plaats zou kunnen zijn waar Jezus opgroeide en waar Jozef zijn ambacht uitoefende, versterkt natuurlijk de aantrekkingskracht van de kerk voor pelgrims. Hoewel het niet 100% te bewijzen valt dat de Heilige Familie hier echt geleefd heeft, is de combinatie van het feit dat er woonvertrekken zijn uit de eerste eeuw, in combinatie met het feit dat er al van in de vroege eeuwen een verering is van deze plaats als de plaats waar Jozef, Maria en Jezus geleefd hebben, toch overtuigend genoeg om dit als een heilige plaats te beschouwen. Op een altaar in de crypte staat de inscriptie Hic erat subditus illis. Hier was hij hen onderdanig. Wat natuurlijk alludeert op de tekst van de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Het is al regelmatig indirect vermeld geweest dat de heilige Theresia van Avila een grote devotie had tot de heilige Jozef en ze hem heel prominent heeft geplaatst in de spiritualiteit van de Karmelitessa. Het feit dat zij zo'n grote liefde en vertrouwen had in Sint-Jozef heeft natuurlijk een reden. De grote heilige van de Karmel vertelt in haar autobiografie over een periode van een ziekte die ze doormaakte gedurende 3 jaar. Ze schrijft het volgende. Mijn verzwakking was erger dan men kan vertellen. Ik was nog slechts vel overbeen en dat zou meer dan 8 maanden duren. Gedurende bijna 3 jaar bleef ik daarna helemaal verlamd, hoewel er een lichte verbetering intrad. En wanneer ik me dan kon voortslepen, dankte ik God uit heel mijn hart. Tijdens deze erge ziekte lette ik er voortdurend op te waken over mijn geweten om zelfs de schaduw van de doodzonde van mij te verwijderen. Ik had geen geluk. Ik verlangde naar de gezondheid om God beter te kunnen dienen en ze werd de oorzaak van alle schade die mijn ziel opliep. Daar ik zo jong nog getroffen was door een verlamming en de trieste toestand zag waarin wereldse artsen mij hadden gebracht, besloot ik mijn toevlucht te nemen tot die van de hemel om mijn genezing te verkrijgen. Dit was de drijfveer van mijn verlangens. Maar zonder me de grote vreugde te ontnemen waarmee ik mijn kwaal verdroeg. Soms dacht ik zelfs dat, als de terugkeer van mijn krachten mijn ondergang zou betekenen, het voor mij oneindig veel beter zou zijn te blijven zoals ik was. Nochtans liet de gedachte me niet los dat, wanneer ik terug gezond zou zijn, ik de Heer zou kunnen dienen met een grotere edelmoedigheid en toewijding. Helaas, het is een van onze illusies ons niet helemaal te verlaten op Gods leiding. Hij weet veel beter dan wij wat goed is voor ons. Om God gunstig te stemmen aangaande mijn verlangens, vroeg ik dat men voor mij missen zou opdragen en nam ik mijn toevlucht tot goedgekeurde gebeden. Nooit hield ik van sommige devoties, of kon ik ze ook maar dulden, met ik weet niet welke ceremonies, en waar vooral vrouwen een grote aantrekkingskracht in vinden die hen misleidt. In feite heeft men er sinds lang reeds een bijgelovig karakter in herkend en men heeft ze moeten veroordelen. Ik nam tot beschermer en tot voorspreker de glorierijke heilige Jozef en ik beval me met aandrang bij hem aan. Zijn bijstand manifesteerde zich op de meest zichtbare wijze. Deze tedere vader van mijn ziel, deze geliefde beschermer, haastte zich me uit de hachelijke toestand van mijn lichaam te bevrijden, zoals hij me heeft losgerukt uit de grootst mogelijke gevaren die mijn eer en mijn eeuwige redding bedreigden. Tot overmaat van geluk heeft hij mijn gebeden altijd verhoord, meer dan ik kon verwachten. Ik kan me niet herinneren dat ik hem tot vandaag ooit iets heb gevraagd dat hij me niet heeft verleend. Welk beeld zou ik laten zien als het me gegeven was de opmerkelijke genaden te schetsen waarmee God me heeft overladen, als ook de gevaren waarvan hij me heeft bevrijd, dankzij de voorspraak van deze grote heilige. Aan andere heiligen geeft de goede God slechts de genade om ons bij te staan in een of andere nood. Maar ik weet bij ondervinding dat de glorierijke heilige Jozef zijn macht gebruikt voor al onze noden. Onze lieve Heer wil ons daardoor te kennen geven dat hij er nog behagen in schept zijn wil te volbrengen in de hemel door al zijn gebeden te verhoren. Net zoals hij hem op deze vreemde bodem onderdanig was, omdat hij in hem het gezag van een voedstervader en een leermeester erkende. Dat hebben, net als ik, uit ervaring andere mensen gezien die ik aangeraden had zich aan te bevelen bij deze niet te evenaren beschermer. Het aantal zielen dat hem eert begint dan ook groot te worden en de gelukkige uitwerkingen van zijn voorspraak bevestigen dag na dag de waarheid van mijn woorden. Ik vergat niets dat van mij kon afhangen om ervoor te zorgen dat zijn feest met grote luister zou worden gevierd. Nu ik door een zo lange ondervinding het krediet van de heilige Jozef bij God ken, zou ik er iedereen van willen overtuigen hem met een bijzondere verering te eren. Tot nog toe heb ik altijd gemerkt dat de mensen die een ware devotie voor hem koesteren, erop vooruit gingen in deugd. Want deze hemelse beschermer bevordert opmerkelijk de spirituele vooruitgang van de zielen die zich bij hem aanbevelen. Sinds vele jaren al vraag ik hem of zijn feestdag een bijzondere gunst en telkens zag ik mijn verlangens ingewilligd. Indien door enige onvolmaaktheid mijn gebed ook maar enigszins afweek van het doel van de eeuwige glorie, herstelde hij dit wonderlijk in het perspectief van een beter en groter goed. Indien het in mijn macht lag om te schrijven, dan zou het voor mij een puur genot zijn om in gedetailleerde verhalen te vertellen over al de genaden en gunsten die tal van personen te danken hebben aan de tussenkomst van de heilige Jozef. Ik stel me er dus mee tevreden, dringend en om de liefde Gods, zij die het niet willen geloven, te bezweren het te beproeven. Bij ondervinding zullen zij zien hoe voordelig het is zich bij die glorierijke patriarch aan te bevelen en hem op bijzondere wijze te vereren. Vooral de biddende mensen zouden hem altijd met een kinderlijke tederheid moeten beminnen. Ik begrijp niet hoe men kan denken aan de koningin der engelen en aan alle beproevingen die ze meemaakten tijdens de kindsheid van het goddelijke kind Jezus, zonder de heilige Jozef te bedanken voor de volmaakte toewijding waarmee hij hen beiden ter hulp kwam. Wie niemand vindt om hem te onderrichten in het gebed, kan gerust deze bewonderenswaardige heilige kiezen tot leraar. Onder zijn leiding hoeft men niet te vrezen dat men afdwaalt. Het behage de Heer dat ik zelf niet ben afgedwaald door zo vermetel te zijn over hem te durven spreken. Wel is het zo dat ik de bijzondere wijze waarop ik hem vereer bekend maak. Uiteindelijk liet hij zijn macht en zijn goedheid voor mij duidelijk blijken. Dankzij hem voelde ik mijn krachten herboren worden. Ik stond op, ik kon gaan, ik was niet meer lam. Tot zover de aanstekelijke aanmoedigingen en het getuigenis van de heilige Theresia van Avila over haar devotie tot de heilige Jozef. En haar getuigenis wordt bekrachtigd door vele getuigenissen tot op de dag van vandaag. Zo zullen we dadelijk na de muziek nog kunnen luisteren naar de getuigenis van Connie.
Maestro de oración, alcanza.
En we luisteren nu, beste luisteraars, nog naar de getuigenis van Connie. Een recente getuigenis over een gebedsverhoring op voorspraak van de heilige Jozef.
Sint Jozef heeft mij ontelbare keren geholpen. Als weduwe heb ik mij vaak tot hem gewend voor hulp als vader voor mijn dochters, voor werk om voor mijn gezin te zorgen en voor algemene familiezaken. Mijn huidige man is een vrome katholiek die elke dag naar de mis gaat en dient als lector, acolyet en soms inspringt als kantoor. Enkele jaren geleden kreeg hij een ernstige psychische inzinking, waardoor zijn familie en ik op zoek gingen naar de oorzaak en naar een behandeling. Wat ik zelf heel moeilijk vond, was het feit dat ik net met pensioen was gegaan en we hadden gesproken over reisplannen en andere manieren om van ons pensioen te genieten. In plaats daarvan bracht ik mijn dagen door met dokters bezoeken en me zorgen maken of ik mijn man alleen kon laten. Hoewel er mogelijk meerdere problemen waren die zijn geestelijke achteruitgang veroorzaakten, leek geen enkel probleem ernstig genoeg om zo'n gedragsverandering te verklaren. Hij begon alle behandeling te weigeren en werd uiteindelijk gedwongen om korte tijd in een kliniek te verblijven. Maar zelfs toen verbeterde hij niet. Hij weigerde met zijn zonen, familieleden en vrienden te praten. Hij had irrationele angsten. Ik bad voortdurend tot Sint Jozef en voelde mij gefrustreerd en angstig omdat mijn gebeden niet werden verhoord. Ik begon de hoop te verliezen en dacht dat mijn man op weg was naar dementie. Ik maakte mij ook grote zorgen over mijn eigen gezondheid. Uiteindelijk vonden we een psychiater die een ander medicatieplan voorschreef. Het duurde echter maanden voordat ik enige verbetering zag. Hij bleef zich maandenlang terugtrekken uit de samenleving. Intussen tijd bleef ik bidden tot Sint Jozef. Vaak vroeg ik hem gewoon om mij te vertellen wat er werkelijk met mijn man aan de hand was. Ik dacht dat de man die ik kende nooit meer terug zou komen. Het is eigenlijk echt straf. Maar de coronapandemie brak uit toen mijn man zich in deze teruggetrokken fase bevond. En dat heeft mij eigenlijk geholpen. Enerzijds stopte ik met medelijden hebben met mezelf, omdat ik niet kon reizen en thuis vastzat, om voor mijn man te zorgen, aangezien iedereen in dezelfde situatie zat. Anderzijds bood het een excuus voor de afwezigheid van mijn man in het openbaar, vooral in de kerk. Ik wil zeker niet zeggen dat de pandemie een antwoord op mijn gebeden was, maar het hielp er ons echt wel doorheen. Na bijna een jaar medicijnen te hebben gebruikt, wilde mijn man weer naar de kerk en gesprekken voeren met vrienden. Hij begon ook weer als lector te dienen tijdens de mis. Hij gaat nu elke dag naar de kerk. De kerkgemeenschap die dacht dat hij alleen wegbleef vanwege de pandemie. Sint Jozef heeft mijn man op wonderbaarlijke wijze uit zijn teruggetrokkenheid gehaald en hem weer tot leven gebracht. Mijn man gebruikt de medicijnen nog steeds en is ongeveer 95% terug bij wie hij vroeger was. Ik weet dat Sint Jozef mij op de been heeft gehouden en ons naar de juiste behandeling heeft geleid. En ik kan de heilige Jozef niet genoeg bedanken. Ik bid elke dag tot hem. Ik heb hem heel hard nodig in mijn leven en wend mij voortdurend tot hem voor hulp bij familiezaken.
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos bras.
Bidden we aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef nog een gebed tot de heilige Jozef. Een gebed om hulp in onze persoonlijke situatie, wat deze ook mogen zijn, waar we ook hulp voor nodig hebben of bescherming. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Roemrijke heilige Jozef, uw bijna grenzeloze macht strekt zich uit over al onze noden, en u kunt voor ons de meest onmogelijke zaken mogelijk maken. Zie met vaderlijke liefde neer op de belangen van uw kinderen. Schenk ons de genade dat wij samen voorwaarts gaan, dat wij de handen ineens slaan, dat wij één van hart zijn, dat we innerlijk één zijn in opvatting, dat ons denken één zij, dat wij verenigd openstaan voor de stilte, dat wij beschouwend één worden, dat onze lippen samen de hemelse Vader om erbarmen smeken. Amen.